Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze dienst. In deze middagdienst gaan we stilstaan bij het thema leven als priester. Preken in een serie over leven als christen, als profeet, priester en koning. Vorige week stilstaan bij leven als profeet. Nu als priester dus in deze dienst. We wensen elkaar een gezegende dienst. Lees vanmiddag twee gedeeltes bij dit thema. De eerste komt uit de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. En daarna twee versen uit Hebreeën 13, vers 15 en 16. En daarna zingen we uit de bundel Schriftberijmingen een lied dat gaat over de Heer Jezus als onze grote hoge priester. Schriftberijming 25, vers 1, 2 en 3. De apostel Petrus schrijft: ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Voeg u bij hem. Bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet in deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. En dan in Hebreeën 13. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. Een thema voor de verkondiging is dus leven als priester. Ik zei al aan het begin, het is een preek in een serie van drie middagdiensten. We hebben in een morgendienst gezien dat de Heer Jezus zichzelf helemaal aan het begin van zijn optreden presenteerde als de Messias, de gezalfde. Profeet, priester en koning die in het Oude Testament was beloofd. En het Nieuwe Testament maakt ook duidelijk dat christenen, diegenen die in de Heer Jezus geloven, ook als profeet, priester en koning mogen leven. Omdat ze dezelfde Heilige Geest ontvangen die ook op de Heer Jezus was. Nou, vorige week stonden we stil bij leven als profeet. Daar ligt de nadruk op het doorgeven van woorden van God. Misschien nog wel goed om erbij te zeggen, allereerst op luisteren, want het meest kenmerkende van een profeet was dat hij een boodschap van God had gehoord die hij doorgaf. Dus leven als profeet betekent echt luisteren en dan woorden van God delen. Zagen vanuit 1 Korinthe dat dan de nadruk ligt op woorden die opbouwend, troostend en bemoedigend zijn. Vandaag dan leven als priester. Net zoals bij het leven als profeet bedacht ik, het is misschien ook niet zoiets wat heel sterk bij je leeft. Dat je dat beseft als iemand vraagt, wat ben je allemaal? Ik denk dat niemand van ons op zijn cv schrijft, profeet, priester, koning. Maar misschien is het wel eens goed, als je 's morgens in de spiegel kijkt, dat je eraan denkt dat je door het geloof in de Heer Jezus ook priester bent. Nou, waar hebben we het dan over bij het priesterschap? Waarom waren er priesters? Hoe werd je priester? Wat was de taak van priesters? Daar gaan we naar kijken. En de taak van de priesters was, om het even vooraf heel kort samen te vatten, offeren, bidden, zegenen en lofprijzen. En ik heb erachter staan het Oude Testament, maar je ziet in de verhalen van het Nieuwe Testament dat de priesters dan nog steeds ook hetzelfde doen. En we zullen straks ook zien dat dat eigenlijk doorvertaald wordt ook naar christenen als priester. Deze verschillende onderdelen van het priesterschap, die beginnen ook als de priesters er eenmaal zijn. En dan ben je, om het zo te zeggen, al een eindje op weg in de Bijbel. Want priesters, die komen er als de tabernakel gemaakt wordt. En later de tempel. Zij doen alles wat nodig is voor die hele tempeldienst. Voor die tijd gebeurden deze dingen ook. Offeren. Heel vroeg in de Bijbel zien we het verhaal van Kaïn en Abel. Die allebei een offer brachten aan God. Wij bidden. Vroeg in de Bijbel dacht ik meteen aan het indrukwekkende verhaal van Abraham. Die bidt voor Sodom en Gomorra. Indrukwekkend verhaal als er staat dat God tegen Abraham zegt, zou ik voor jou verbergen wat ik ga doen. En dat Abraham, als hij dan hoort wat er dreigt voor Sodom en Gomorra, letterlijk staat er, voor God gaat staan. En bid, dat gebed als er nog 50 zijn, 40, totdat er uiteindelijk zijn laatste vraag is, als er nog 10 rechtvaardigen zijn. Dat is bidden als een priester. En wij zegenen, Abraham had die belofte al, als hij zou de zegen van God ontvangen en door hem zou die zegen ook weer andere mensen bereiken. Lofprijzing. Na de doortocht door de Rode Zee gaat Miriam, bijvoorbeeld de zus van Mozes, voorop in het loven en prijzen van God met zingen en tamboerijnen. En als je even een grote stap maakt meteen naar het Nieuwe Testament, dacht ik, het verhaal van Zacharias in de tempel, die oude priester, daar zie je in ieder geval die eerste drie elementen ook heel duidelijk in terugkomen. Zacharias heeft de taak om een offer te brengen, om te bidden. Hij moet het reukoffer aansteken, de wierook die opstijgt als teken van de gebeden die opstijgen. En het laatste wat hij moet doen is het volk zegenen. Alleen dat kan dan niet meer, omdat hij niet meer kan spreken als hij naar buiten komt. Maar het offeren, bidden en zegenen zie je daar ook. Nou, wie waren er priester? Eerste en belangrijkste om te noemen is, hij was een hoge priester. En Aaron, de broer van Mozes, was de eerste hoge priester. Dat was hij geworden niet omdat iemand, ook Mozes niet, bedacht had dat hij daarvoor de meest geschikte persoon was. Eerst was hij degene die met Mozes meeging, als een soort van ondersteuning had God hem gestuurd. Maar God had tegen Mozes gezegd dat hij Aaron moest aanstellen als de eerste hoge priester. Behalve de hoge priester waren zogenaamde Levitische priesters. Dat waren priesters die afstamden van de zonen van Aaron. 4 zonen en hun afstammelingen waren priesters die dienst deden in de tempel. Wat opvallend is dan, als je het zo hoort, verhalen van priesters en een volk, dan is het heel vaak, ook bij andere religies, dan moet ik zeggen, bij andere religies is het vaak, de priesters zijn dan een soort van kasten, boven het gewone volk verheven. Maar het frappant is dat in het Oude Testament het hele volk erop wordt aangesproken dat ze priester zijn. En wat me daarbij opviel is, die aanstelling van de hoge priester en de Levitische priesters, Aaron en zijn zonen, staat in Exodus 28. Maar in Exodus 19, dus daaraan voorafgaand, zegt God, jullie zijn een koninkrijk van priesters. Dus die priesters die aangesteld waren niet de vervanging, van het gewone volk. Je kon niet denken, nou ja, priesters die zijn er dan om de dingen te doen die tussen God en mensen gedaan moeten worden. Offers, bidden, zegenen. Nee, ze waren er ja, om het te doen, maar ook om daarin voorop te gaan. Om het volk, om het zo te zeggen, bij de les te houden. Dat God wilde dat heel het volk een koninkrijk van priesters was. En over deze dingen is heel veel te zeggen, maar één kernwoord wat in het Oude Testament dan voortdurend terugkomt is dat priesters opgeroepen worden om heilig te zijn. En heilig, dat betekent dat ze alles wat niet past bij het leven met God, alles wat niet goed is, dat ze dat zoveel als mogelijk weg moeten doen. Priesters worden voortdurend opgeroepen heilig te zijn. Maar niemand van het volk kan dus denken, nou ja, maar ik ben geen priester. Laat het hoge priester en de priesters dan heilig zijn. Nee, het hele volk had de taak om heilig te zijn. Over de hoge priester, daar was er dus maar één van. Eén die boven alle anderen uit de taak had om te waken over de heiligheid en toe te zien op de dienst in de tabernakel en de tempel. In de voorbereiding viel het me op dat als je alleen al over die hoge priester het gaat hebben, dat je daar met gemak een preek over kan schrijven. Alleen al over zijn hele kleding. Ik heb een afbeelding die ik tegenkwam meegenomen. Over die kleding ga ik nu verder niet veel zeggen. Alleen één opvallend ding. De efod, zoals die genoemd wordt. De hoge priester droeg op zijn borst een plaat met daarin 8 edelstenen. En op elke edelsteen stond één van de namen van de 12 zonen van Jacob. De 12 stammen. En waarom was dat? Die hoge priester moest uitbeelden wie God is. En het meest opvallende aan zijn verschijning is dat hij dat volk op zijn hart draagt. En als de priester dienst deed, waar hij ook kwam, dan kwam hij voor God met het volk. Dat was zijn belangrijkste taak. En de hoge priester had ook de taak om op één dag in het jaar, op grote verzoendag, verzoening te doen. De ene dag van het jaar waarop de hoge priester kwam in de plek, in de tabernakel, later in de tempel, waar alleen hij mocht komen. Het heilige, der heilige of het allerheiligste. De plek waar de ark stond. Het teken van de aanwezigheid van God. Maar één keer per jaar kwam de hoge priester daar. Met bloed van offerdieren, waarmee hij verzoening moest doen. Staat er dan voor zichzelf, voor zijn huis en voor het volk. Dus hij kwam daar met dat volk op zijn hart, deed verzoening. En er werden niet alleen dieren geofferd, maar er was ook één bok. Die werd in leven gehouden en als de priester terugkwam, dan legde hij symbolische handen op de kop van die bok en die bok werd de wildernis ingestuurd. Het symbool dat al de schuld wordt weggedragen, verdwijnt. God denkt er niet aan. Nou, dat is ook al een thema waar je veel meer over kan zeggen, maar ik wil er één ding van laten zien. Dat de beschrijving van die grote verzoendag staat in de eerste 5 boeken. De Torah. En dat is ongeveer dit gedeelte. En dan staat hij bijna exact in het midden. In het hart van de Torah. Wat dan meestal vertaald wordt met wet. In een boek als Leviticus. Wat wij toch lastig vinden vaak om te lezen. Vanwege alle wetten en voorschriften. Maar in het hart van alles heeft God een geschiedenis staan van de beschrijving van de grote verzoendag. Zodat Israël, dat wij die via Israël het evangelie te horen hebben gekregen, zullen weten dat het hart van God, wat daarin is, dat is zijn verlangen naar verzoening. Dat het goed is tussen hem en ons. Dat moest de hoge priester één keer per jaar doen. Die hoge priester, die is het ultieme symbool, de voorafspiegeling, of hoe je het ook noemen wilt, van de Heer Jezus die komt. Als je dat linkt aan de grote verzoendag, het nalezen in Hebreeën 9, de Heer Jezus is ook, staat er dan, het heiligdom binnengegaan. Niet zoals de hoge priester dat elk jaar één keer moest doen, maar in het binnenste heiligdom voor het aangezicht van God, zoals het zongen met die schriftberijming 25. Om voor eens en voor altijd verzoening te doen. Hij is ook degene die niet alleen iets gedaan heeft, maar nog steeds voor ons doet. Hij bidt voor ons. En het laatste wat de Heer Jezus liet zien, toen hij wegging bij zijn leerlingen, waren zijn zegenende handen. Het laatste beeld waarmee hij duidelijk maakte: jullie zien mij niet meer, maar jullie mogen leven van mijn zegen. We hebben het gehad over dus de priesters, hoge priester, Levitische priesters, het hele volk, die specifieke taak van de hoge priester. Maar dan christenen als priesters. Ik zei al, je ziet in het Nieuwe Testament in de tempeldienst de priesters nog steeds dezelfde taken verrichten. Maar op die dag dat de Heer Jezus sterft, dan scheurt in de tempel het gordijn wat dat allerheiligste aan het zicht onttrekt, van boven naar beneden open. De toegang naar God gaat open omdat de Heer Jezus dan voor eens en voor altijd geweest is. Is het dan zo dat het dan niet meer gaat over priesterdienst? Ja, zeker wel. Petrus haalt die tekst uit Exodus aan in een gedeelte wat vol staat ook van verwijzingen naar heiligheid. Leg af alles wat niet goed is. Voeg je bij God, want jullie zijn een koninkrijk van priesters, zegt hij. Jullie zijn mensen die mogen leven van de verzoening. Van wat de Heer Jezus gedaan heeft. Eens en voor altijd. Maar dan mogen jullie ook priester zijn. En als je dat beeld uit het Oude Testament in gedachten houdt, dan Aaron als hoge priester en zijn zonen de priesters. Dat zie je dan ook in het Nieuwe Testament als beeld terug. Dat de Heer Jezus als enige hoge priester het werk gedaan heeft. Maar dat wie in hem gelooft, dat het zijn kind mag zijn, die uitdrukking is misschien bekender, maar dan ook als priester in deze wereld mag staan. Dat betekent dat je, als je in de Heer Jezus gelooft, ook de taak hebt om te offeren. Geen dieren of iets in die richting meer, maar, zoals dat lazen uit Hebreeën, jezelf als een dankoffer. Offeren aan God en anderen. Echte toewijding. En je kunt niet alleen maar leven van wat God je geeft, zonder het ook zelf door te willen geven. En bidden. De taak van de priesters, zoals Abraham het al liet zien, als de priesters het uitbeelden, blijft dat voor elke leerling van de Heer Jezus ook een taak als priester. Laten we bidden voor elkaar en voor de wereld. En zegenen. Leven van de zegen die de Heer Jezus uitbeelde toen hij naar de hemel ging, betekent ook dat wij geroepen zijn om zegenend in deze wereld te staan. Zegenen, dat betekent het goede, die ander toewensen, en we mogen ook geven aan die ander, en dan niet alleen degene die we graag mogen, voor wie het makkelijk is om je voor die ander in te zetten. Vorige week gezien uit Romeinen 12. De Heer Jezus zegt: jullie weten hoe ik jullie het voorgedaan heb. Om ook je vervolgers te zegenen. Ook degene die jou dus niet het beste toewensen. Hen wel te willen zegenen. En ik zei al aan het begin, de taak van de priesters was ook de lofprijzing. Dat is ook een bijzondere taak die we hebben. Iedere keer opnieuw, als we samen zingen. Dat is het eerste waar je aan denkt bij lofprijzing. Dat je de naam van God groot maakt. Dat je daarmee viert met elkaar. En ik denk dat iedereen wel weet hoe bemoedigend het is om het mee te maken. Zeker als je soms in een tijd zit dat je het zelf niet zo ervaart. Dat het betekent dat anderen die lofzang gaande houden. De naam van God prijzen. Maar lofprijzen, om met dat laatste, om daar nog even bij stil te staan. Dat is niet alleen dat je zingt. Dat je met je lieder of met je woorden God groot maakt. Terugdenkend aan die eerste preek. Kijk, bij profeet ligt de nadruk meer op de woorden. Woorden van God doorgeven. Luisteren en weer uitdelen. Bij de priester gaat het meer over je inzetten. En tegelijkertijd zijn ze niet los van elkaar. Je kunt ook niet zeggen van de een is profeet en de andere priester. Want Peter schreef dat heel mooi in die brief. Dat we, ik moet er even bij pakken. Een koninkrijk van priesters om de grote daden van God te verkondigen. Dat zit meteen weer in, dat is ook in die woorden. Maar tegelijkertijd, met die achtergrond wat de priesters deden, als we onszelf toewijden aan elkaar en aan anderen, als we werkelijk biddende mensen zijn voor elkaar, voor deze wereld, als we werkelijk tot zegen willen zijn voor anderen, dan verkondigen we ook door wat we doen de grote daden van God. Dan zien mensen. En misschien wel is het in onze tijd meer dan ooit, waar mensen heel kritisch zijn over woorden. Hoeveel woorden worden er niet uitgesproken, hoeveel beloften worden er niet gedaan, die een dag later leeg blijken te zijn. Dan gaat het bij leven als profeet en als priester erom, dat we de woorden van God zo tot ons nemen, dat ze ook daad zijn in ons leven. Dat het een eenheid is. En dat ook als het niet lukt om de woorden van God door te geven, dat we levend als priester wel Gods grote daden laten zien. Allereerst door hoe we samenleven. Hoe we met elkaar omgaan. Onderlinge solidariteit stond er in de MBV. En van daaruit ook in deze wereld God groot maken. Amen.